ik heb ook al heel veel. En vanuit die energie dacht ik, wat speelt er eigenlijk allemaal op die datingsmarkt? En dat is echt, Ellen, anders dan hoe ik het altijd heb aangevlogen.
Ah, I love it dat je luistert naar de Leiders in de Liefde podcast. Als je smult van gedurfde gesprekken over liefde en andere zaken, dan is dit jouw favoriete podcast. Ik ben Ellen Vee en ik daag leiders die al plat geïnterviewd zijn uit om ons een kijkje in hun hart, ziel en business te geven.
Spuiten en slikken, presentatrice Sarayda Groenhart is in de studio met mij. Voor de luisteraars, hoe de fuck is Sarayda?
Ja, wat grappig dat je inderdaad ook zegt, want het is voor mij alweer heel lang geleden, maar het zijn toch nog veel mensen die daar ook voor het eerst kennis maakten met mij. Spuiten en slikken presentatrice bij BNN. 10 jaar geleden, ik werkte jaren in de tv, eerst bij MTV, toen bij BNN. Allerlei verschillende programma's gedaan, mensen geïnterviewd. Toen 10 jaar geleden voor mezelf begonnen als ondernemer. Helemaal als een vis in het water. Eigen business opgezet. Ook een podcaster. Verhalenverteller. Videomaakmeisje.
Moeder.
Moeder, ook niet onbelangrijk. En algehele levensgenieter.
Ja, dat straal je ook uit.
Ja?
Ja, mooi. Ja. Vind ik wel, ja. Over uitstraling. Is het bekend zijn, maakt dat jou voor potentiële geliefden, sekspartners, maakt dat jou een ander object voor hen? Merk je dat? Heeft dat invloed op hoe mannen op jou afkomen?
Jazeker. Ik heb, de grap is dat, voor mij toen ik was 22 toen ik bij de televisie begon te werken. Ik heb mezelf ontdekt. Ik wilde heel graag bij de tv werken. En mijn vader die leefde toen nog en die zei van, je moet daar een deur intrappen in plaats van dat je wacht tot je ontdekt wordt.
Goeie vader.
Ja, heel goede vader. Dus ik kwam oorspronkelijk met een eigen idee bij de televisie. Heel lang afgewezen natuurlijk ook met dat idee. Maar ik bleef gewoon steeds bellen. En ik zei, kijk hier even naar. En de reden dat ik dit vertel is omdat, toen ik uiteindelijk werd aangenomen, werkte ik eerst achter de schermen. Als assistent, als productieassistent. Ik was notulist. Ik heb kabels gesleept op de TMF Awards. Dus voor mij, mijn tv-avontuur begon en is ook eigenlijk altijd in de kern geweest dat ik een maker was. Later werd ik ook een reporter, ging ik reportages maken bij MTV, was nog op hele kleine schaal ook. En toen ging ik bij BNN werken, eerst ook achter de schermen, maar ik bleef mezelf gewoon in al mijn filmpjes zichtbaar laten zien. En toen zeiden ze, oh, nou, oké. En toen werd ik echt presentatrice en toen ik Spuiten en Slikken ging presenteren, was ik ineens bekend. En ik weet nog dat ik ging bij BNN werken. Ik had ook een eigen radioprogramma. En ik weet dat ik een tijdje ook verbaasd was als mensen bijvoorbeeld me ook herkenden als ik een zonnebril op had. Of als ik een pet op had. Hoe kan dat nou? Ik ben toch verstopt achter mijn pet of achter mijn zonnebril.
Een echte bekende Nederlander.
Maar het was ook nog heel relatief, omdat BNN was echt een jongere zender. Dus was ook een hele groep mensen in de samenleving die dat dan niet zo kenden. Ja, waaronder jij. En dus het is altijd voor mijn gevoel heel relatieve bekendheid geweest. Voor mijn eigen gevoel. Ik denk dat het anders is als je Chantal Jansen bent, die op vrijdagavond of zaterdagavond van een glanzende trap komt en een show presenteert. Of Linda. Dat is echt een ander kaliber. En toen ik net bij de tv werkte, merkte ik, en toen ik net bij BNN werkte, merkte ik dat er is een bepaalde groep mannen die niet meer op je afstapt. Die denkt van, dat gaan we niet doen.
Wat voor mannen zijn dat dan?
Mannen die dan bewust of onbewust in het verhaal zitten van, dat hoeft niet voor mij. Of, zo iemand heb ik dan niets te bieden. Of, je moet ook bekend zijn. Of ja. Oh, het is een soort populariteitswedstrijd. Dat is er.
Ik had pas vinden het misschien moeilijk om ja, met misschien een bekend iemand. Ja. Dat ze dan de ondergeschikte rol.
Ja. Dat soort dingen spelen er bewust en onbewust. Er zijn ook mannen die juist daarop afstappen. En soms komt dat van een hele goede plek. Maar soms is het ook een beetje trofeeachtig. Chickie van tv gescoord. Voel je trouwens wel snel hoor.
De cold digger, maar dan de mannelijke
de fame digger. Ja, de fame digger of zo. Ja, zoiets.
Staat dat woord?
Weet ik niet, hebben we net bedacht.
Leuk, ja. die houden we erin.
Er is ook een bepaald slagman die zich er wel bewust van is, maar doet alsof het er niet... Het zijn allerlei lagen.
Het is ook een manier, strategie.
Ja, het is ook van, dat speelt, maar dat raakt mij niet of zo. Dat. En dat vond ik altijd wel leuk, is nooit gematerialiseerd in relaties of zo. Maar wat er ook ontstaat is dat andere bekende mensen... Het is net als je in Amsterdam als buschauffeurs elkaar passeren, dan groeten ze elkaar. Ja, van, ja, ik zie jou in je rol, buschauffeur.
Of motorrijders.
Ja, ik zie je in je rol, motorrijder. Dat gebeurde ook. Dus dat bijvoorbeeld mensen die ik bijvoorbeeld kende of bewonderde of van tv, dat die dan mij ook ineens kenden. Dacht ik, oh, wat grappig.
Dat zie je trouwens in Business Nederland ook, hè? Dat er ook groepjes zijn die ons kent ons.
Ja, zo. Hi, andere ondernemer. Ja. Hi, internet ondernemer.
Ja, de succesvolle, weet je wel.
Hi, succesvolle coach.
Ja.
Dus het verandert wel. Het verandert natuurlijk van alles. Maar ik was zelf heel lang in een soort, ook een beetje stuffe ontkenning. Want ik dacht, dat lijkt me ingewikkeld. Dus ik deed zelf ook alsof het niet
bestond.
Terwijl ik voelde er wel van alles in.
En hoe is dat nu?
Nu is het... De grap is dat ik stopte 10 jaar geleden bij de televisie om voor mezelf mijn eigen business te beginnen. Ik voel me veel zichtbaarder dan destijds bij de tv. Terwijl ik daar op een veel groter podium stond. En ik word nog steeds, en dat verbaast mij ook, ik word nog steeds veel herkend van de tv. Verbaasd, het is zo lang geleden. En soms ook van Instagram.
Bijzonder.
Ja, misschien omdat ik... laatst zei iemand tegen mij, was natuurlijk een mooi compliment. Zei, ja, maar je bent natuurlijk ook helemaal niet ouder geworden. In de afgelopen 10 jaar zei ik, oké, ik weet niet of dat waar is. Maar ik neem het als compliment. Maar ja, zo een beetje dus. Ja, je kan eigenlijk altijd wel snel voelen wat iemands intentie is.
Ah ja. Daar heb je natuurlijk ook een antenne, ontwikkel je daarop, hè?
Het zit er in taal, zit het vooral. De bepaalde taal hoort gewoon bij dat het misschien niet zo oprecht is. Ja.
Waar moet ik daar aan denken?
Nou, ik zag Tyra Banks, Amerikaans topmodel, later super succesvolle zakenvrouw, die programma America's Next Topmodel heeft bedacht. Die maakte een keer een grap, dacht ik, oh ja, dit is echt zo. Ze zegt, als je met iemand op date bent die de hele tijd je voor- en je achternaam noemt.
Ja, ja.
Zo, Tyra Banks. Ik zit hier met Tyra Banks. Ja. Oh, Zaraida Groenhart. Dan is dat meestal een teken dat het voor die ander iets anders beladen is. Ik had wel laatst, vrij recent, weken geleden.
Je ogen gaan helemaal glimmen.
Ik had laatst vrij recent bij tijdens een date... Zij, een jongen die ik heel leuk vond, die zei van... voor mij is dat eigenlijk wel een minpunt. Die zichtbaarheid en die geschiedenis, die tv-geschiedenis. Zei ik, hoezo dan? Ja, omdat dat toch een beetje... het is een beetje veel allemaal dan. Ik weet niet of ik me daar comfortabel mee voel.
Dan.
Ja, ja. En dat vond ik ook interessant. Dacht ik, oh ja, ja, dat kan ook.
Lig jij goed op de markt? Qua daten?
Nou, momenteel wel, ja. ik heb geen zin om te jokken, hoor.
Ik vraag het ook, omdat ik hoor wel van vrouwen van jouw leeftijd... dat het op een gegeven moment heel moeilijk wordt, vooral in Amsterdam... om aan de man te komen. Hoor ik van vrouwen. Ja. Voor ik hoor van jou een ander geluid.
Ja.
Dus ik ben natuurlijk ook al, ik weet het al een beetje... En nou, vertel eens, hoe komt dat? Waar heeft dat mee te maken?
Ja,
heeft dat met jouw energie te maken? Met je uitstraling, je lust, je zin in het leven?
Ik word dit jaar 40.
Mm-hmm.
Ik voel me alsof ik in de puberteit zit. alleen met stabiliteit en geld en rust in mijn kont.
Ja, drie hele belangrijke aspecten.
Ja, maar ik voel me...
Ik hoop geen rust in je...
In me? In mijn wat?
Je zei rust in mijn kont.
Rust in mijn kont. Oh ja, ik bedoel natuurlijk rust in mijn donder. Ik bedoel rust in mijn mind, bedoel ik natuurlijk. Nee, ik ervaar dat... Ik moet even goed mijn woorden kiezen hoor. Ik zit in een periode van mijn leven die als het gaat op daten heel levendig is. Dus ik zit helemaal niet in het verhaal dat het moeilijk is of dat alle goede mannen weg zijn. Ik zit daar helemaal niet in.
Al bezet.
Oh, daar zit ik echt totaal niet in. Maar dat komt ook, Ellen, omdat voor het eerst van mijn leven... ben ik niet op zoek naar een relatie. Dus, en dat betekent niet, want misschien dat mensen denken... oh, dan ben je dus op zoek naar vrije seks of dat. Ook niet. Maar ik ben een date is voor mij echt tegenover iemand gaan zitten... en echt oprecht nieuwsgierig zijn. Ja, in het moment, wie is deze persoon? En ontstaat er iets? Hebben we een klik? En is het leuk? Dus dat hele daten, ik vind dat een hele leuke experience nu.
Met andere woorden, je bent niet needy.
Nee, ik ben niet needy, maar ik ben ook niet... en als ik kijk, oh, ik wil echt duizend dingen tegelijk zeggen. Ik voel me niet needy. Ik voel me ook niet een soort onafhankelijke vrouw. Ook niet. Zo van, ik heb niemand nodig. Zo zit ik ook helemaal niet daar te zitten. Ik ben gewoon of zo. En dat is voor mij in relationele sfeer betrekkelijk nieuw. Ik ben gewoon te zijn daar in al die dates. En dat is echt een toffe ervaring. Ik ben niet aan het scannen. Is dit hem? Is dit mijn type? Wat vind ik ervan? Wat zijn zijn kernwaarden? Wil hij kinderen? Heeft hij kinderen? Zo zit ik niet.
En dat is dus dramatisch anders dan daarvoor?
Ja, maar dat wist ik niet, hè?
En wat heeft dat gemaakt dan? Wat heeft gezorgd dat het zo anders is geworden?
Ja, een gesprek in alle eerlijkheid. Een gesprek met mijn broertje ongeveer een jaar geleden. Mijn broertje die... dus even voor als mensen daar geen idee van hebben. Ik ben een alleenstaande moeder in een heel goede co-ouderschapsrelatie. Met de vader van mijn dochter. En, maar toen ik jaren geleden alleen kwam met mijn kind. En het klinkt heel dramatisch, want ik ben totaal niet alleen. Onze beide families zijn fantastisch en die helpen. Maar de realiteit, ik woon alleen met mijn kind. Ja. In het huis. Ik ben de kostwinner van mijn stuk van het gezin. En dat was niet hoe ik dacht dat het zou lopen.
Je had andere verwachtingen.
Ja, ik had een andere verwachting. Ja, zeker.
Ja.
En ik had ongeveer een jaar geleden gesprek met mijn broertje. En mijn broertje stelde mij de vraag... wat als dit het is? En met dit bedoelde die de huidige samenstelling van het gezin. Jij en je dochter. En ik weet dat ik eerst ook een soort boos werd. Ik zo, wat bedoel je?
Dat is een goed teken.
Ja, is dat een goed teken?
Boos worden.
Ja, oh ja.
Nou ja, dan wordt er iets geraakt.
Ja, dan wordt
hè?
Er iets ja. Toen zei hij, wat als dit het is? En toen zei ik, hoezo? Hoezo? Hij zei, het zou toch kunnen dat dit het voor jou is in dit leven. Toen werd ik heel verdrietig.
Ja.
Ik zo, oh, dus iedereen verdient zeker liefde... en iedereen verdient het perfecte gezin en ik niet. En mijn broertje zei, dat zeg ik niet. I'm just saying. Wat als dit het is? En ik heb daar toen, we hadden dat gesprek op een zaterdag... ik heb daar een week over nagedacht. En ergens rond woensdag ontdekte ik... it would be fine... Het zou helemaal oké zijn. En dat had hiermee te maken. Omdat ik zei net al. Uit elkaar met de vader van mijn dochter. Maar we zijn heel goede co-ouders. Is ook niet overnight ontstaan. Ik vind werken we ook hard voor. Onze families dragen allemaal bij. Vader van mijn dochter heeft een nieuwe vriendin. Daar heb ik een heel goede verstandhouding mee. Dus ik realiseerde me ergens op woensdag van. Ik heb al een gezin. Maar niet in de traditionele vorm. En dat gaf zoveel rust. dat ik dacht, oh wauw, ik hoef dus niet te streven naar iets wat misschien op een bepaalde manier al ingevuld wordt. En dat daartoe viel een soort last van mijn schouders.
Ja, dat snap ik helemaal, want je laat het plaatje los.
Ja. Ja.
Waar je toch voor blijft vechten misschien, ja, onbewust.
Of waarvan je denkt dat je het moet willen. Of waarvan de samenleving zegt, zo hoort het. En ik dacht, er is ook al heel veel liefde in mijn leven. En toen schoof er gewoon iets op zijn plek in de zin van... Want voor die te kijken, ik word 40 dit jaar en ik zat nog met... Oh ja, misschien wil ik nog een kind. Oh, is dat dan nu? Kan dat dan nog? Of oh, nou ja, dan is dit een window of up and to, wat niet een grote window. Ik zat in allemaal verhalen vast. Omdat ik eigenlijk onbewust... Ik wilde zeg maar een tweede kans om een gezin goed te stichten.
Ja, ja, ja.
Maar toen ik erachter kwam dat het gezin zoals het nu is... eigenlijk al goed is... die hele discussie in mijn hoofd over wel of niet een tweede kind... dat kwam gewoon stil te liggen.
Ja, dan krijg je een enorme lading rust.
Ja, dus ik weet helemaal niet van of ik nog meer kinderen wil. Maar het maakt gewoon niet zoveel uit of zo. Ik heb ook al heel veel. En vanuit die energie dacht ik... wat speelt er eigenlijk allemaal op die datingsmarkt? En dat is echt, Ellen, anders dan hoe ik het altijd heb aangevlogen. Ik heb ook wel periodes gehad, bijvoorbeeld in mijn twintiger jaren, dat ik... Ik ben niet iemand die altijd een relatie had. En zelfs ook niet altijd wilde. Maar onbewust sluimerde altijd mee... De volgende kan de ware zijn. De ware. The one. Die ene. En als je zo zit te daten, dan kan je mensen bijna niet ontmoeten als ze tegenover je zitten. Want je bent alleen maar onbewust aan het scannen. Is dit hem? Is dit het? Is dit hem? Hij zegt dit. Hij rookt. Nou, dat vind ik niet leuk. Nou, als hij rookt, dan kan hij niet... Allemaal die oppervlakkige... Dat oppervlakkige geneuzel. Dat romcom geneuzel. Dat romantische comedy geneuzel.
Nou ja, de hele relatiewereld is in mijn ogen ook wel heel westers georiënteerd. Huisje, boompje, beestje.
Mm.
In iedere cultuur is het weer anders.
Mm. Interesting.
En ik merk als relatietherapeut ook dat de studie, de input die wij als relatietherapeuten ook krijgen, is ook heel wit georiënteerd.
Oh ja, interesting.
Ja, ja.
Volgens het westerse gezinsmodel of zo.
Ja, en daar zijn natuurlijk wel... Maar er wordt in mijn ogen veel te weinig onderscheid gemaakt van... Ja, ik heb nu contact met mensen uit India. Die hebben uit een wat hoger elite, laat maar zeggen, gearrangeerd huwelijk. Wonen in India. Zijn door een astroloog samengebracht. En
wow,
door de familie uitgehuwelijkd.
Dat
bestaat nog steeds.
Ja, ja, ja.
En als er dan bijvoorbeeld seksuele problemen zijn... Dan moet je daar op een heel andere manier naar kijken... dan naar seksuele problemen hier.
Mm-hmm.
De context is heel anders. Ja, de verwachtingen zijn heel anders. Het startpunt is anders.
Interesting, man.
Ja. En zo is cultuur en kleur en context is zo bepalend. Ook uit welk land je komt.
Ja,
want ik zat laatst te kijken. Toen dacht ik, 80% van mijn klanten, ze hebben verschillende culturen.
Oh ja?
Ja.
Dus interesting.
Dacht, is dat nou toevallig? Of
dat aan?
Ja, misschien ja. Dat zou, ik vind het ook heel interessant.
Ja,
en
mooi.
Als één deel van het koppel uit Nederland komt en het andere uit Turkije, dan zie je oppervlakkig niet heel erg veel verschil. Maar dat land, dat doet ook mee in de relatie. Turkije staat ook in de relatie. Want de persoon uit Turkije is loyaal aan Turkije.
Ja, interesting. In het geval van de vader van mijn dochter en ik, wij komen ook uit verschillende culturen. Ik ben Surinaams en de vader van mijn dochter is Congolees. En ik zit, terwijl jij zo zit te vertellen, zit ik er even over na te denken. Wat ik mooi vind, ik weet niet zo superveel van de Congolese cultuur. Ik ben me wel goed aan het verdiepen voor mijn dochter. Hè? Maar wat ik heel mooi vind en wat mijn dochter wel echt meekrijgt, is wel echt... Wij zijn uit elkaar. Er is een nieuwe partner voor de...
voor je ex.
Ja, voor mijn ex. Ja, ik zeg eigenlijk altijd de vader van mijn dochter. Ik zeg eigenlijk nooit niet eens ex ook. Maar het is zo duidelijk dat die familiebanden... Dat staat gewoon, als het ware. En daar is iedereen ook heel... En dat lijkt ook in die zin ook wel een beetje op de Caribische cultuur. Surinaamse cultuur heeft dat ook.
Ja.
Dat is helemaal niet...
Nee,
Helemaal niet im vragen, zeg maar.
Ja.
En ook op familiefeesten, of met kerst en zo. We komen bij elkaar binnen. Eten, we drinken een hapje, we kletsen met elkaar.
We dansen.
Ja, het is echt... En die warmte, ik vind ook... Zij zijn een heel warm gezin, vind ik. En ik ben ook blij voor mijn dochter.
Ja.
Dat echt een warm gezin ook. En we hebben allebei lekker die eetculturen. Dus er is gewoon altijd bakken met eten. Gewoon bij elke gelegenheid. Het is gewoon altijd veel eten. Dus ik snap als je dat zegt. Ik snap dat dat uitmaakt. Ik snap wel dat...
Ja, en wat dat dan ook uitmaakt. Van wat jouw broer zei was heel mooi, vind ik. Want de situatie zoals die is nu, die past misschien gewoon helemaal bij jou, bij jullie. Ja. Terwijl je ergens in je achterhoofd dat westerse cultuur witte plaatje hebt van... Oh, huisje, boompje, beestje, één man, twee auto's,
een carport.
Twee kinderen.
2,5 kinderen.
Snap je?
Ja, ik denk dat mijn idee van hoe het gezin moest zijn... Mijn ouders zijn zelf gescheiden.
Mm-hmm. Dat speelt ook een rol,
ja,
hè?
En als kleinkind had ik besloten van toen ik 8 was of zo... van dat ga ik natuurlijk beter doen. Dat ga ik natuurlijk beter doen. Ik denk ook dat een van de redenen dat ik werd op mijn 35ste moeder... Nou ja, in de Surinaamse cultuur is dat aan de oudere kant. Maar ik ging het ook pas met iemand aan als ik zeker wist. Ik moet ook lachen erom nu. Hoe kan je zoiets zeker weten? Maar als ik zeker wist. En die deksel heb ik gewoon zo hard op mijn neus gekregen. En dat was interessant. Dat was leerzaam en goed. Want het gaat dus over allerlei ideeën die je hebt over dingen.
Ja.
En dat is dan gewoon echt niet zo.
Ja. Maar het is ook mooi, het is ook de circle of life. Je bent daar doorheen gegaan en nu kom je aan het eind van de cirkel terug naar hoe wil ik het?
Ja.
Wat vind ik leuk?
Ja.
En dat is denk ik dat, daarom geniet je nu zo enorm van dat daten zoals je het nu doet.
Ja.
Dat had je eerder niet gekund, want je moest eerst nog door die cirkel van je eigen verwachtingen en... Hè?
Dus dat daten, dat wil ik. Dat daten gaat bij mij dus niet over. Gaat niet over losbandigheid. En ik heb bijvoorbeeld in mijn 20's heb ik wel, in mijn 20 jaar had ik wel een periode als ik iets losbandiger. En daar is ook niks mis mee. Maar het gaat niet over losbandigheid.
Maar waar gaat het wel over? Ik ben zo nieuwsgierig.
En het gaat niet over... Het is ook niet een soort... Want dat kan je soms ook hebben met dates. Een soort wegvluchten van iets. Mm-hmm. Zo van, ik wil niet alleen zijn.
Ja, ja, ja.
Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat echt over... dit klinkt een beetje zo. Dat klinkt een beetje hoofd. Maar ik ben echt aan het oefenen... om gewoon te zijn... met mensen, met mannen die ik dan leuk vind... En om echt te luisteren in plaats van te scannen. Ook om echt mezelf te zijn in plaats van toch onbewust... ik zie dat deze persoon dit
aanpassen.
Heel... Ja, onbewust aanpassen. Het is echt een zijnsexperiment. En het is zo gezellig. Het is zo leuk. Leuke avonturen die er ontstaan.
En de mannen dan? Want jij kan die houding hebben, maar heeft die man dat ook?
Niet altijd. Nee.
Want ik kan me voorstellen dat een man zoiets heeft. Ja, die moet ik binnenhalen en zo snel mogelijk. Ja,
er zijn wel nog nooit zoveel mensen verliefd geweest.
Op jou? Ja. Oh, dat lijkt me wel lekker. Nu snap ik waar je straling vandaan komt.
Ik ben wel open. Weet je wel, ik ben wel open. Ik zeg van, ik ben niet op zoek naar een relatie. Maar omdat het zo... gaat over voelen. Het zou kunnen, hè? Het zou kunnen dat ik ineens volgende week iemand ontmoet en helemaal verliefd. En ik heb ook wel eens verliefde gevoelens.
Maar ben je ook met meerdere mannen dan tegelijk aan het daten?
Ja, maar allemaal platonisch.
Ja. En zijn ze dan, weten ze dat? Zijn ze dan...
Oh, ik vind het wel spannend ineens om het erover te hebben. Het is allemaal platoons en dat zeg ik er ook even specifiek bij. Ik heb daar nog wel een vraag over aan jou trouwens. Als ik dan nu toch bij jou op de bank zit.
Ja, doe maar. Leuk.
En ik weet zeker als we straks de microfoon uitdoen dat ik denk... Oh, veel verteld!
Nou, nee, voel voor jezelf, hè? Ja. Want ik wil je niet...
Het is... ik ben gewoon wel open, want ik ben niet echt op zoek naar een relatie. En ik ben ook niet een soort super one-night stand-achtig iemand. Ik heb het natuurlijk wel eens gehad. Ook met heel... Ook leuk. Maar juist, ik ben dus gewoon aan het ontdekken hoe het is. Om je te verhouden. Ja. In mijn geval tot mannen.
En tot jezelf.
En tot mezelf daarin.
Ja.
En hoe ontspannend het is als er geen verwachtingen zijn. Dat is echt dat is zoiets anders. Dus je moet je voorstellen, niet eens van... Ik hoop dat hij een bericht stuurt na zo'n date of zo. Of, moet ik nu een bericht sturen? Al dat krampachtige, zoveel mogelijk, is dat eruit. Dus ik ben wel heel open daarover. En we leven ook wel in een tijd dat niet... dat is niet heel gek nu. Er zijn wel veel mensen die... maar ik moet zeggen dat ik ook expres platonisch hou. Omdat dat vind ik wel nog overzichtelijk. maar dat blijft... Ja, dat op enig moment... Ja, dat kan ook zo weer veranderen natuurlijk.
Nou, want je leeft...
In alle eerlijkheid.
Ja, nee, maar dat begrijp ik. Want dat je doet het echt vanuit het nu. Dus
Als ik
vind je dat dan niet moeilijk? Want ik kan me voorstellen dat als je verliefd bent en toch die fysieke aantrekking is er. Ja. Ik spreek nu ook voor mezelf. Hè?
Ja.
Dat lijkt me dan moeilijk om niet.
Nee, ik heb wel. Ik heb wel altijd even. Nou, mijn lijf moet altijd even wennen aan iemand.
Ja.
Dus dat.
Dat is ook mooi.
Ja, dat heeft altijd. Dat heeft wat. Platonische tijd altijd nodig bij mij.
Ja, mooi.
En dat heb ik altijd geweten, maar dat heb ik ook periodes van mijn leven totaal...
Genegeerd.
Ja, of gedacht, dat is saai, of dat vinden mensen stom. Maar daar gaat het voor mij over. Het gaat niet over hard to get, of het gaat ook niet over strategie. Het gaat niet over dat ouderwetse idee van... als je op de eerste date met iemand naar bed gaat, dan kan het natuurlijk nooit meer serieus. Dat is allemaal gelul, vind ik. Maar ik heb gewoon... wat meer platonische tijd met iemand nodig om te tunen naar dat die lijn, die lichamen soort op dezelfde golflengte zitten. Want also, I really don't like bad sex. En dat ontstaat als het te snel gaat. Snap je?
Nou, mooi.
Het moet elkaar even vinden ook. Ja.
Ja. Goed luisteren naar jezelf, hè?
Ja.
Moet je wel mij een vraag stellen? Heb je die nu?
Oh ja, over dat... Nee, dat komt zo wel.
Oké.
Ik moet nog even wat moed verzamelen.
Hey, welke vraag zou ik jou kunnen stellen waarbij het antwoord zorgt dat we een andere Saraida leren kennen dan die we kennen van social media en zo? Eigenlijk laat je nu al heel veel zien, maar ik wil met deze Leiders in de Liefde podcast ook verder gaan. Ja, wie ben jij nou echt? Hoe is het om Saraida te zijn van binnenuit?
Mm.
Want jij wordt met jouw bekend zijn, word jij natuurlijk enorm... Jouw buitenkant staat heel centraal. En ik wil in deze podcast jouw binnenkant centraal stellen.
Mm.
Hoe is het om van binnenuit Saraida te zijn?
Oh, wat een mooie vraag.
Met alles erop en eraan, hè? Want als ik het voor mezelf wil ook zo eerlijk zijn... Ik kan van binnen ook onzeker zijn. Of somber. Of twijfelachtig. En dat gebruik ik ook als materiaal om naar mezelf te luisteren. Maar dat is ook mijn binnenwereld. En de buitenwereld zal dat aan de oppervlakte niet zo snel zien.
Ja, ik snap je.
En dat hebben we allemaal. En vooral, ik werk natuurlijk met ondernemers. Ik ben zelf ondernemer. En in het ondernemerschap kom je alles 3 maal... of misschien wel 10 maal intenser tegen.
Mm-hmm.
En dat doet iets met je.
Mm-hmm.
Herken je dat?
Ja, zeker. Zeker. Omdat anders dan in een loondienstbaan... hoe dynamisch je loondienstwerk ook is...
Ja.
Wat er zich afspeelt... en zeker dingen die je niet aangaat in je privé... dat krijgt altijd zijn weerslag op de business op de een of andere manier. Dus het is zo'n heel rechtstreekse spiegel. En... je mag jezelf vaak en veel in acht nemen.
Ja, hè?
Dus dat herken ik wel. Ja.
Ja.
Ik denk, weet je, laat ik het zo zeggen. Wat niet veel mensen van mij weten. Ik ben best wel open ook op social media. Maar niet over alle thema's.
Mm-hmm.
Is... ik ben dat ik heel gevoelig ben. En ik heb sommige... Want daar ben ik bijvoorbeeld wel open over geweest. Ik heb als 20-jarige... vervelend seksueel trauma meegemaakt. En dat heeft heel lang heel veel invloed gehad. Ik ging daar pas mee werken. Lees hier. Naar een traumatherapeut. En allemaal. Ik heb echt de hele bak van wat je aan... Echt waar... alle soorten.
Je nou, bent diep alles. Gegaan.
Ja, ik ben heel diep gegaan. Heel blij ook mee. En mijn gevoel is... Ik heb het gevoel alsof mijn 20er jaren mijn oude jaren waren.
Hm.
Emotioneel.
Ja.
Oud. Veel bewijsdrang. Onverwerkt trauma. Muur. Wantrouwen, al die dingen. Want dat is ook wat seksueel trauma doet, als je niet goed verwerkt. En als je daar niet mee aan de slag gaat, dan denk je dat dat je karakter is geworden.
Ah,
snap je?
Ja.
Dus toen ik van mijn 27ste... En ik ben altijd non-stop met allerlei... therapie is mijn hobby, soort. Ik ben altijd non-stop...
Zouden meer mensen moeten hebben.
Zeker. Dus... Ik heb het gevoel, ik voel me ook jonger dan ooit. En met jong bedoel ik met meer vertrouwen dan ooit. Met jong bedoel ik ook onschuldiger dan ooit. En het is heel
opener.
Coole experience om je oude jaren eerst geleefd te hebben.
Ja, ik herken het.
Herken je het?
Ja, echt.
En nu je jonge jaren te leven, van binnen.
Ja. Van binnen. Ik zie het ook bij mezelf op foto's.
Oh ja.
Dat ik 27 was en ik was zo glad als een perzik in mijn gezicht. De rest ook. Maar, maar ik zie ook een bepaalde zwaarheid in mijn ogen.
Ja,
een leed, een schaduw.
Ja. Waar kwam dat door bij jou?
Ja, ik denk uiteindelijk komt alles uit de eerste interactie met je ouders. Hè? De eerste ontmoeting, ben ik geliefd, word ik gezien. En als daar trauma is, dan herhaalt zich dat totdat het opgelost is. Totdat je het begrijpt, totdat je ermee gaat werken. Totdat je weer in een goede stroom komt. En dat zag ik in die foto's van vroeger.
Ja, dat de zwaarheid van het leven, als het ware.
Ja, ja. En ik vind wat jij beschrijft heel mooi. Want ik zie het wel eens bij oudere mensen. Dat die het andersom hebben. Dat die op oudere leeftijd komt er zo'n... Ja. Die hebben dingen niet aangepakt. Die hebben dingen laten liggen.
En dan stapelt het zich op,
ja,
hè?
Ja, en dan zie je het weer terug in... Ja, eigenlijk ook in het karakter, in de persoonlijkheid, in de reacties op de buitenwereld. Die worden een beetje naar eigenlijk.
Bitter, ja.
En jij wordt er brighter van en opgewekter en opener en levendiger.
Ja, ik heb het idee dat ontstaat omdat traumawerk en therapie en zo echt opruimt.
Zeker.
Dus niet dat...
Transformeert ook.
Ja, en niet dat gelul van je bonkt het in een laan en heb je het een plek gegeven. Dat is hoe het leven, dat is hoe het zwaar wordt. Al die shit meeslepen. En dan als je iemand ontmoet, dan gaat die la open en dan zit al die shit erin, snap je? Oh, wantrouwen. Oh, mannen zijn niet te vertrouwen. Of,
ja, die ander die raakt die la aan. Die gaat rammelen aan het laadje en dan...
Ja. En niet, ik ben natuurlijk niet traumavrij, want dat is geen mens. Maar ik ben wel echt gelukkiger dan ooit. En weet je dat daar zelfs, Ellen, er zit zelfs een soort schaamte op. Er zit zelfs een soort schaamte op, want dit is natuurlijk een tijd waarin we leven. Er is echt ook veel aanleiding.
Oorlog.
Er is echt corona. Zoveel shit gaande.
Ja.
En ik ben daar fully aware van. En ook mee verbonden. Maar in mijn binnenste. Ik ben gewoon. Ik vind dit nog altijd een fantastische planeet om op te zijn. Echt hoor, met al die shit erbij ook. En als ik bijvoorbeeld kijk naar... ik heb ook zoveel geleerd van de breuk ook met de vader van mijn dochter. Van toen die breuk net was en echt waar de moordlust die ik voelde. Want mensen die mij nu ontmoeten, die denken soms... jullie waren een soort vrienden. En ik zei, nee, moordlust voelde ik echt. Ik dacht, alles moet kapot.
Maar het is ook mooi dat je dat erkent en dat je dat herkent en dat je dat benoemt. Want iedereen heeft die aspecten in zich.
Ja, maar heel weinig mensen... Je mag het er bijna niet over hebben. Hè? Nee. En het is... ik heb de donkerste gevoelens gevoeld omtrent die breuk. Gelukkig was ik al in therapie. Hè? Want
we hebben allemaal een dader en een slachtoffer in ons.
In ons, ja.
En de ene keer ben je dader en de andere keer ben je slachtoffer.
Ja, interesting. Dat is ook spannende dynamiek. Hè?
Ja.
Maar om te weten... En kijk, ik bedoel, als je uit elkaar gaat... Je hebt elkaar gealles. Je hebt elkaar verraden. Je hebt elkaar gedit. Je hebt elkaar vernederd. Je hebt elkaar gebroken. Al die dingen.
Ja.
Maar voor mij, zeg maar... En je hebt elkaar lief gehad. En je hebt elkaar gekoesterd. Hè? Het hele pakket.
En je hebt het mooiste gedaan wat je het leven kunt bieden. Je hebt een kind op de wereld gezet.
Ja.
Samen.
Ja.
En een kind is altijd 50% de moeder en 50% de vader. En ik zie zo ontzettend vaak bij scheidingen dat ouders dat veronachtzamen.
Ja,
ja. Ja, dus dan als ze dus als een moeder een hekel heeft aan de vader en dat innerlijk leeft en ook vaak uiterlijk natuurlijk door uitspraken of wat dan ook, dan eigenlijk zegt ze tegen het kind, jij bent 50% besta jij niet.
Ja, je mag er niet zijn. Ja,
ja.
Ja.
En daarmee doe schadelijk. Je het kind onherroepelijk schade aan. Die later het kind heel hard moet werken om dat weer te helen.
Ja, nou, neutraal te krijgen om maar zo te zeggen, ja.
Dus dat betekent ook dat je als ouder altijd de andere ouder moet eren. In de zin van, je bent nu niet mijn partner. We hebben elkaar pijn gedaan. Je bent misschien een rotmens. Maar ik eer jou als de moeder of de vader van mijn kind.
Ja.
En daarmee geef je rechtstreeks je kind het grootste geschenk wat je kunt geven.
Oh, zo. Ik kan wel janken als je dit zegt. Ja. Omdat het zo waar is. Toen we uit elkaar gingen... kreeg ik dat ook als beste advies van mijn moeder. Daarom noem ik hem ook niet mijn ex. Mijn moeder zei, je gaat helemaal inzoomen op die belangrijkste rol. Hij is de vader van jullie dochter. Daarom zeg ik altijd, vader van mijn kind, vader van mijn dochter. Omdat ik heb gewoon zo, echt waar, zo ingezoomd op dat. En hij is een fenomenale vader, vind ik. Maar hij is het ook, ik kan het ook zien, omdat ik er naar zoek. Snap je?
Ja.
Soms hoor ik zeggen mensen, je hebt geluk dat zo'n goede vader is. Tuurlijk.
Want maar
jij
ziet het ook.
Maar ik zie het ook.
Ja, want voor hetzelfde geld zeg je, wat een klootzak.
Ja, want alles is er om te vinden. Je kan natuurlijk alles ervan vinden. Tuurlijk. En dat was een belangrijke les van mijn moeder. Maar weet je wat ik toen ik was net uit elkaar en zij was nog heel klein, hè, mijn dochter. Hè? En ik had toen een spirituele coach en die zei, mensen geloven dit niet als ik dit vertel. Die zei... en ik was echt nog in mijn moordlustfase. Ik werd wel eens wakker en ik dacht... de enige manier hoe dit opgelost wordt...
Hij moet dood.
En die spirituele coach... Jordan Bach, Amerikaan. Thank you, Jordan. Die zei, ik ga je opdracht geven. Je gaat 30 dagen lang... elke ochtend 5 minuten... Hij zegt maar een leuk liedje op... Ga je je voorstellen, visualiseren met ogen dicht. Dat de vader van je dochter gelukkig is met een nieuwe vrouw. Dit was midden in mijn gebouw. Ik zo, wat zeg je tegen me? Wat?
Dat is het laatste wat ik wil.
Wat zeg je? Hij zei, ga maar doen. En dan report back hoe het gaat. Nou ja, de eerste 3 keer ging ik gewoon over mijn nek, Ellen. Ik ging gewoon over mijn nek, mijn rug stond in de fik. Echt fysieke reactie. Maar I'm also like, ik had al zoveel goede, uit mijn 20 jaren, zoveel goede ervaring met therapie en trauma. Ik dacht, fuck it, ik doe het gewoon. ergens op dag 15 of zo dacht ik, ik kan me ook voorstellen dat hij op een moment weer gelukkig is. En dat zou eigenlijk ook goed zijn voor mijn kind. Dat kwam ergens op dag 15. En toen ergens op dag 22 dacht ik, nou, als het dan met hem goed komt, zal het met mij ook wel goed komen. En uiteindelijk, ik geloof erin dat veel van de dingen die nu ook goed gaan, dat toen geboren is. Dit gaat over jaren geleden. Toen er ook een nieuwe vriendin in het spel kwam, was ik meteen ook open en warm. En dat was ook echt. Want ik had
werk je had al in jezelf opgeslagen.
Ik had het al. Dus ik werd ook niet, was ook helemaal niet
geschokt.
Nee, ik was helemaal niet. Omdat uiteindelijk vinden mensen natuurlijk weer nieuwe liefde en zo. Dus.
Maar heb je dat? Heb je dat principe ook toegepast op de dader, als ik het zo mag noemen, van je seksueel trauma? Om dat maar.
Niet op deze manier. Ik heb hem wel vergeven.
Okay.
Toentertijd, want ik ben religieus opgevoed. Mm-hmm. Dus toen werd het meer ingegeven vanuit mijn religie. Maar het was ook, want even voor full disclosure. De dader was een oom van mij. Mm-hmm. En dat levert dus heel veel ingewikkelde.
De broer van je vader.
Een broer van mijn vader. Mijn vader had heel veel broers. En dat is een ingewikkelde dynamiek, is dat.
Ja,
want
tuurlijk.
De hele familiestructuur komt onder druk te staan daarmee.
Absoluut.
Even kijken wat ik erover kwijt wil. Even voelen. Voor mij dus. Weet je, als je denkt aan seksueel geweld daders, dan dat zijn bijna nooit mensen die uit de bosjes springen en die je niet kent en die je iets aandoen. Dat is maar een heel klein percentage. Het overgrote percentage, dat weet je denk ik ook vanuit je werk, het zijn bekenden. Soms zijn het ook mensen van wie je houdt. Ik hield van die oom. En even kijken, is ook alweer een tijd geleden. In die traumatherapie. Want toen was er ook. Ik ben iemand die heel boos kan worden. Er gebeurt heel weinig. Maar kan echt. Er is gewoon een grote zwarte grizzlybeer in mij. En heel soms gaat die op zijn achterste poot aan. Niet leuk. Maar toen met het seksuele trauma. Ik was zo verlamd daarvan. Dat toen ik dat traumawerk ging doen, kwamen er echt bakken woede uit. Bakken. Ik was een weekje mee geweest. Ik ging een week naar een soort, klinkt heel leuk dit, trauma-retraite. Zo verkopen ze het niet overigens, maar dat was het wel. Vind jezelf. En ik heb echt iets van 3 dagen lang, echt waar, schuimbekkend op de vloer, want dat kan op zulke plekken. Ik heb het gewoon allemaal eruit geschreeuwd. En daarvoor, voordat ik dat deed, want er zat dus tussen trauma en de verwerking zat iets van 7 jaar. Ik was helemaal afgestompt geworden.
Ja.
Maar ik had dat niet gemerkt.
Naar binnen, hè?
Ik sloeg naar binnen.
Ja.
En pas nadat die bakken met rage.
Toen kwam het verdriet.
Toen kwam er heel veel verdriet. En daarna kwam pas de vergeving.
Ja.
Dus dat was niet zo. Het was niet met mijn hoofd. Van, nou ja,
nee, dat kan ook niet met je hoofd.
Nou ja. Weet ik veel wat voor de meeste daders zijn ook op enig moment slachtoffer geweest. Dus ik vergeef hem.
Ja. En heeft het jou. Kijk of beleving of beide op seksualiteit beïnvloed?
Toen het trauma nog niet verwerkt was, zeker. Ik heb mijn hele carrière bij Spuit en Slikken, BNN, aan die tafel gezeten en gedacht, waar de fuck gaat dit over? Echt waar.
Ja.
Echt waar.
Ja.
En niet eens wetende why. Dus het gaat elke week over seks en drugs, daar ging het programma over. Ik gebruik geen drugs, dus mijn afdeling is seks. En het leuke aan het programma was dat het ongelooflijk frivol en lichtvoetig programma was. En ik had helemaal niet frivole lichtvoetigheid.
Nee,
dat was helemaal niet mijn thema rond seks.
Nee.
Dus ik zat daar en ik deed gewoon al het werk. Hè. Ik deed de reportages en ik genoot daar ook van. En ik was ook mezelf. Maar ik had tot veel minder beschikking van mezelf. Dus ik deed die reportages hartstikke. Had ik het naar mijn zin. We hadden leuke gesprekken over mensen. Of met mensen aan tafel. And I also didn't understand waar al die lichtvoetigheid vandaan kwam.
Al dat plezier.
Ik snapte het gewoon niet echt. En ik dacht, nou ja, het zal wel. Maar ik wist niet dat ik zo afgestompt was geraakt.
Maar dan zou je toch ook eenzaam hebben gevoeld? Of
nou ja, ik dacht...
Voelde je dat ook niet?
Nou...
Je bent daar...
Meer verward. Dat ja, ik dacht okay. van... maar ik dacht, misschien boeit het me minder of zo. Ja, of misschien, ja. Want het was niet het enige programma wat ik deed. Ik deed ook andere programma's daar. En ik dacht, misschien is dit van mijn hele pakket programma's. Misschien heb ik hier het minst voeling mee. Maar nu, als 40-jarige, weet ik... Oh no, dat is een van je favoriete fucking onderwerpen. You just ja, didn't ja. know.
Ja. Want je gaat het nu over liefde.
Ja.
Liefde hebben.
Ja, en liefde ook. En ook over seks. Jij bent te gast in mijn talkshow die we binnenkort lanceren. We gaan het gewoon een uur praten over liefde en seks. En intimiteit vooral. Dat is eigenlijk mijn thema.
Want je hebt eerst wilde je een ander thema doen. Zichtbaarheid.
Ja, ik wilde jouw meer in mijn straatje. Ja.
En vrij plotseling heb je de ommezwaai gemaakt naar love.
Ja.
Liefde, seks.
Ja.
Minder op business. Ja. Eigenlijk helemaal niet op business, geloof ik.
Ja, of er misschien zit, ja, nog een beetje. Ja, een beetje. We hebben we nemen 5 gesprekken op die dag van de lancering. En 1 gaat echt over business. En eentje gaat over meer de toekomst van werken en leven. Dus daar zit ook een business element in. Maar de rest gaat alleen maar over relaties.
En waar komt de ommezwaai vandaan? Wat... En waarom zo plotseling?
Ja, soms gaat het zo. Het was altijd mijn droom om een eigen talkshow te hebben. Mm-hmm. Sinds ik 8 ben of zo. Ik zag voor het eerst Oprah op tv en ik dacht, wat is dit voor goddelijks? Je kan gewoon praten met mensen en dan is dat je werk. Wat?
Iedereen ziet het.
En vooral wat voor mij altijd, en dat was ook de liefde die ik had bij tv, is dat de camera is een soort paspoort. Sommige dingen die jij mij vraagt zouden... Kijk, anders dan als ik bij jou coach. Jij kan mij nu dingen vragen, omdat de afspraak van een interview is dat je vrijelijk je nieuwsgierigheid mag aanbieden en ik kan erop reageren. En dat die formule vond ik goddelijk al. Toen kon ik het nog niet zo benoemen. Hè. Dus het ging niet zozeer over het podium, maar dat er een vorm bestaat waarin je met respect alles kan vragen. En dat er een bereidwilligheid is dat iemand die vragen beantwoordt.
Ik zie dus enorm overeenkomst met het werk wat ik doe.
Op een bepaalde manier,
dat
zeker.
Dat ik zo vrijelijk aan mensen dingen mag vragen. En dat ze daar oprecht antwoord geven op zaken waar ze nog nooit met iemand over gesproken hebben.
Ja, dat vind ik...
En dat vind ik echt een privilege.
Het is ook.
Dat mensen mij binnenlaten in hun binnenwereld... Dat er koppels zijn die waarvan één van beide en ook allebei maar dingen met mij delen. Zijn al 20 jaar samen, hebben nog nooit met elkaar gedeeld. En dat ze elkaar dan aankijken. En dat de een zegt, dit heb ik nooit geweten.
Ja, maar dat is toch, dat heeft toch iets van goddelijkheid in zich?
Ja, dan voel ik inderdaad ook altijd met een heel mooi een soort, de spirit komt erbij. En de spirit in hun relatie komt er ook weer bij, want die vloeit weer terug.
Zo cool, zo bijzonder.
Ja.
Voor mij is dat altijd, dus in mijn wereld is dat de camera, is dat paspoort. En het podium, de meerwaarde van het podium is dat mensen dus kunnen leren van andermans inzichten. Dat is altijd de charme geweest die ik van bij tv ervaarde. Dus dat je dan kan leren van iemands ervaring of zienswijze of zo. Dat vond ik gewoon altijd magisch. Dus nu is het... Toen ik bij de tv werkte, had ik allemaal leidinggevenden. Die zeiden, dat is te hoog gegrepen voor jou. Dat gaat nooit gebeuren. En mijn vader die leefde nog. En die was een soort gekke professor. Letterlijk. En die zei... Fuck ze, dan ga je het toch zelf doen. Zei ik, oké, dat klinkt top. Ik weet niet precies wat het inhoudt, maar dat klinkt wel fantastisch. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen. En dat had ook daarmee te maken, ook met wat andere dingen. Dat ik dacht, ik wil het gewoon toch op mijn eigen manier doen. En nu is het dus 10 jaar later en nu gebeurt het. En vanuit mijn hoofd had ik bedacht, dat moet natuurlijk over de thema's gaan waar ik vanuit mijn business onbekend sta.
Ja.
Dat is ook logisch. Ja. Maar de allereerste keer dat we het zouden doen, werd ik ziek. Ik kreeg corona, toen ging het niet door, want toen werd ik heel ziek. En nu de tweede keer toen ik dat opnieuw dus ging voorbereiden, alle gasten al, en het stroomde gewoon niet. En ik had een teamdag met mijn team om te praten, om de ruimte te geven aan mijn team, om te delen met mij van wat hebben zij nodig om groots te gaan, welke ruimte, welke ondersteuning. En aan het einde van die teamdag stond ik zelf te huilen. Zei ik, de talkshow moet helemaal anders.
Aan het einde van de dag.
Ja. Het moet helemaal anders. Omdat ze hadden me ook zo geïnspireerd met hun eigen openheid over wat ze nodig hebben. Ja, en ja, waar zij, waar hun geniuszone zit. En hoe ik dan als CEO daarin kan ondersteunen. En toen moest ik echt zo hard. Echt Ellen the ugly cry. Die hele die niet te remmen.
Dat je middenrif kon.
Ja, die schokkerige. Ja.
Goh.
En toen hebben we alles omgegooid. Toevallig hoefde, want jij zat er al in. Mm-hmm. Want dat was dan mijn geheime uitstapje. We gingen het over business hebben, maar ook één tafel over seks. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk precies wat het moet zijn.
Mooi.
En het kwam ook als een malle ook tot stand ineens, joh. Mm. Terwijl het qua timeframe helemaal niet kon, eigenlijk. Als je dat op papier zou zien, wat er allemaal dan weer toch anders moest en zo. Maar soms gaat het ook zo, hè?
Dan moet het ook zo zijn.
Ja, 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 absoluut. Maar nu vind ik het daardoor ook extra spannend, hoor. Het zit zo dicht op mijn huid, dit. Ik vind het gewoon echt spannend. Ja.
Nou, dat is ook goed.
Ja.
Want je treedt buiten je oevers.
Ja. Ja. En ik ben gewoon ik heb er heel veel zin in. Ik ben gewoon hartstikke benieuwd wat ontstaat.
En ik ben blij dat ik erbij mag zijn.
Ja, het wordt echt leuk, El. We gaan echt leuke topics bespreken. We gaan het hebben over de kracht toch ook van je seksualiteit. En hoe dat ook overvloeit.
In je business.
Ja, in je business. In
je
andere
leven.
Ja, ja.
In je kijk op de wereld ook.
Ja, en dat vind ik dus, toen ik bij BNN werkte. Ons Buitenslik is echt een leuk programma om te presenteren. Maar ik miste, het ging ook veel, het is ook een jonger programma. Mm-hmm. Het ging ook veel over het sensationele van seks. Er zijn natuurlijk, iedereen heeft sensationele verhalen of zo. Maar die diepere essentie, maar daar was het programma ook niet voor. Maar die diepere essentie, die gaat over intimiteit, gaat over verbinding, over aanwezigheid, over life force, over al die dingen die eigenlijk ook aan seks het thema vasthouden, maar nauwelijks besproken worden.
Ja.
Dat miste ik heel erg. En dat is wat wij bijvoorbeeld gaan doen in de talkshow.
Ja, want seks sells. En het wordt dan al snel,
plat.
Een beetje plat. Ja. Terwijl de essentie, de diepte, de intimiteit, de spiritualiteit die ook in seks zit, die wordt daarmee overgeslagen. Het is op de een of andere manier voor heel veel mensen makkelijker om plat over seks te praten, dan die hele diepe, het blootgeven aan elkaar. Ja, de intieme kant van liefde. De kwetsbare kant van liefde. En ja, seks zelfs. Ja, dat vind ik dan weer jammer. Dat staat het maar op één been.
Ja, 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 interesting. Ja, ik snap je. Moet ik dan toch nog even denken aan dus mijn dateavontuur nu. Daten zonder verwachtingen. Weet je wat een van de dingen is die ik ook ontdek? Als je het hebt over intimiteit. En de reden dat het dus, het is niet bewust platonisch of van, hoi, ik ga allemaal geen seks met jullie hebben hoor jongens. Dat helemaal niet. Maar weet je waar ik achter kom? Dat er ook ongelofelijke intimiteit is voor seks.
Mm-hmm. Juist.
Ja.
Juist.
Een van de dingen die ik eigenlijk nooit deed vroeger. Is, ik keek mensen ook bijna niet recht in de ogen aan. En dat doe ik nu wel. En op een date en in gesprek. Nu, wij praten nu ook, wij kijken elkaar ook recht aan. Alleen al dat oogcontact is een soort elektriciteit. Kan het zijn. En ik merk gewoon dat er is gewoon een hele wereld voordat twee mensen seks hebben met elkaar. Een hele wereld aan intimiteit. En dat zit hem in allerlei dingen, in aanraken. Dat zit hem echt in allerlei dingen, in elkaar aankijken. En dat is ook magistraal, jongen.
Ja, want op dat moment dat je geen seks hebt of mag hebben, want er zijn ook mensen om religieuze redenen die dat nog niet mogen hebben voor het huwelijk, dan zijn ze zijn wel hyper open voor elkaar. Sensitief, sensibel. Dan is een blik of een hele zachte aanraking is al bij wijze van spreken genoeg om, nou ja, nee, je snapt wat ik bedoel. Die is zo intens, die is zo doordrenkt van sensitiviteit, van begrijp je?
Ja, totally.
Dat maakt het ook heel intens.
En dat die hele
wat ik ook wel eens hoor bij mensen die te snel seks hebben,
dan kan je niet meer zo goed terug.
Die missen die kant van dat super gevoelig zijn, dat super verlangen dat iemand je aankijkt of een aai over je hand is al genoeg om een week lang je hand niet te willen wassen, weet je wel, dat soort dingen.
Ik snap je.
En dat mis je ook als je heel snel het bed induikt.
Ja, totally dit. En er is zoveel in die zin ook zoveel te beleven. En nou ja, ik heb het gevoel dat ik pas net deze dimensie van het leven echt ontdek. Weet je, en ik heb relaties gehad. Ik heb ook van alles meegemaakt. Ik heb altijd alleen gereisd, bijvoorbeeld. Dan ging ik bijvoorbeeld, weet ik veel, naar Miami en dan ging ik daar salsa dansen. Dus ik ken het leven wel in de zin van avontuur en zo. Maar ik heb echt het gevoel dat ik heel nieuwe dingen ontdek. Gewoon in dat daten.
En heeft dat invloed op je kijk naar je business of op je manier van ondernemen?
Ja, zeker. Wat een mooie vraag ook. Om dat wat jij net omschrijft, hè, dat sensitieve, om daar ontvankelijk voor te zijn. Laat ik het even plat zeggen. Een 80-urige werkweek en constant in de stress zitten en dit gaan niet samen. Dus ik werk echt minder hard. Ik werk het minst hard ooit. Het gaat het beste met het bedrijf ooit. Go figure. En ik moet daar ook nog wel aan wennen. Want ik kom echt uit een huishouden. Een migrantenhuishouden. We hebben, sinds ik me kan herinneren, hebben wij de boodschap meegekregen. Je moet twee keer zo hard werken. Ah. Om hetzelfde te bereiken als
de witte.
Ja, of als iemand die hier, wiens ouders en grootouders hier vandaan komt. Dus wij zijn zo, het zit zo in ons familie-DNA. Iedereen is gewoon zo'n echte, iedereen kan knalhard werken. Tot je gezondheid ervan schudt. En ik ken mezelf ook op die manier. Ik heb altijd, toen ik had die baan bij de televisie, maar ik had ook een radioprogramma. Ik werkte ook als journalist. Ik was altijd opleidingen aan het doen om een betere verhaal te vertellen. Een betere dit en binnen. En dat is ook mooi, hè?
Ja, je hebt wel eens ergens gezegd, mijn reactie op alles van het leven
was harder werken.
Was vechten.
Ja, vechten en harder werken. Oh, gaat het niet? Oké, harder mijn best doen. Oh, en ook omdat, ik heb dus die zwarte grizzlybeer ook in mijn systeem. Sommige mensen zijn heel conflictvermijdend. Ik niet, bijvoorbeeld. Dus ik kende mezelf ook alleen. Ik ben ook op, en dat maakt ook uit. Als kind, eerst woonden we in een racistisch dorp. En daarna verhuisden we naar een achterstandswijk. En in dat racistisch dorp was het ook vechten. Heel de tijd gediscrimineerd. Heel de tijd, oh, jullie zien er raar uit. En jullie stinken. En wat hebben jullie raar haar. En toen in de achterstandsbuurt. En daar waren veel meer bruine en zwarte mensen. Dus dat was een verademing. Maar daar was weer allerlei problematiek. Er zijn loverboys, er is politie, mensen verkopen drugs. Je moet het liefst niet op de verkeerde plek op het verkeerde moment zijn. Dus altijd in een heel hoge staat van alertheid geweest.
Ja, ja.
En dat zakt nu pas.
Ja.
Nu pas. Ik word 40.
Je systeem komt helemaal tot rust.
Ja, wat eigenlijk ook scary is, hè?
Ja, snap ik.
Want als je altijd gewend bent geweest om zo tense te zijn.
Ja, ja. Dus je komt, zoals ik het nu zie, veel meer op een laag van vertrouwen.
en plezier ook. Ja. Ik zeg tegen mijn kind, het vond ik ook zo grappig. Laatst zag ik ook iemand kijken van wat is dat nou voor onzin. Mijn dochter is 4. En ik zeg tegen mijn kind, het leven gaat over plezier. Nou ja, als iemand dat tegen mij had gezegd vroeger, dacht ik, waar de fuck denk je dat... Wat? Are you kidding me? Het leven gaat over plezier en het leven gaat...
Ja, maar het is heel mooi dat je dit samenkoppelt. Want vanuit mijn vakgebied wordt wel eens gezegd, als een stel zich echt vertrouwd voelt met elkaar, dan gaan ze spelen met elkaar. En dat zie je bij kinderen ook. Je ziet het bij honden, bij kinderen, bij mensen... Ik zie heel veel mensen, koppels, ondernemers, die heel hard werken. En die als stel ook heel goed zijn in het plannen van dingen. Op strategisch niveau zijn ze heel erg goed. Maar ze kunnen geen plezier met elkaar maken.
Oh ja.
Helemaal niet meer.
Ja, ik snap het zo. En, ik was ook die hoor.
Ja.
Oh my god.
En ja, ze hebben een miljoenen business. Maar ze kunnen niet meer met elkaar spelen.
Ook omdat dat succes, mijn bedrijf gaat ook heel goed, dat succes is ook een verantwoordelijkheid. Hè? Het is heel veel vrijheid, maar het is ook een verantwoordelijkheid. Het is een groter schip en je wilt liefst niet tegen een ijsberg aanvaren. Dus je kan je daar helemaal in verliezen.
En ook ondernemers met personeel, die voelen zich verantwoordelijk, ja. Uiteraard. En nu ook met de Oekraïne-oorlog. Er zijn branches die ook weer de dreiging zien van hoe moet dat?
Ja, en de hele samenleving, alles voor peperduur. Dat heeft niet rechtstreeks met elkaar te maken. Maar er speelt natuurlijk, er is veel om je...
Ja.
Er is natuurlijk veel wat je van je speelsheid weghoudt.
Ja, ja. Want dan komen we bij een ander ding van de hele toestand in de wereld. Ik hoor en zie een zorgeloze speelse Saraida. Ik zit zelf ook veel meer in dat vlak dan vroeger. Genieten van een tweede huis in Spanje en zo. Ik ken ook die momenten dat ik denk van oeh, schuldig is een groot woord. Dat is het niet. Maar, en ik hoor het van meer ondernemers, mag je genieten als een ander het moeilijk heeft? Ik vind van wel. Ik vind juist dat je moet genieten. Want dan kun je er veel meer voor een ander zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik vind dit thema speelt bijvoorbeeld superveel in mijn leven nu. Ik was 3 dagen geleden was ik ergens op een leuk event. En daar zag ik een ondernemer die ik 7 jaar niet had gezien. Heel leuke meid met een mooi bedrijf. En ze zei tegen de persoon waarmee ik was... Zei ze, ja, het zijn best wel zware jaren geweest. Voor iedereen. Ja, behalve voor Saraida.
Waar jij bij stond.
Ja, ja, ja. Ah. En ik voelde ergens alsof ik een stomp in mijn maag kreeg. En toen dacht ik, oh ja, ademen. Niet persoonlijk nemen, ook waarschijnlijk ook niet vervelend bedoeld. Maar dat raakte precies dit waar wij het over hebben. En een soort, en dat is ook wel iets wat ik ook echt vanuit mijn jeugd ken. Een soort geluksschuldgevoel.
Ja.
En dat geluk gaat dus niet alleen maar over omstandigheden. Het gaat ook veel over hoe je kijkt naar de omstandigheden. Hoe je...
Ja. Hoe je houding is.
Hoe je houding is.
En die wordt ook niet door iedereen gewaardeerd, hè?
Oh nee. Dus ik werd wel even een soort... Die angst dat je... buitengesloten wordt.
Ja.
Omdat je... Ik doe dus nu niet mee met het verhaal... dat het de afgelopen jaren alleen maar zwaar was. Ik heb het ook zwaar gehad. Er gebeurde van alles in mijn team. Ik had een health scare. Ik kwam in het ziekenhuis. Ik heb ook van alles meegemaakt. Ik ben opgelicht in 2020 in mijn bedrijf... voor echt waar, ja, voor 50.000 euro. Er gebeurt ook van alles in mijn leven... Maar ik vertrouw het leven wel. Ja. En daardoor... Ik ruim veel van mijn shit de hele tijd op. Mijn ongoing trauma sportschool, snap je?
Ja.
Dus ik herken dat wel. En ik geloof erin dat... Als ik nu... Dus in dat voorval wat ik... In die situatie die ik schet. Als ik nu ga liegen en mee ga doen met... Ja man, wat een... kutjaren eraf. Dan ben ik zeg maar in de lekke boot gaan zitten. En dat helpt niet meer. En de lekke boot is niet die omstandigheid, maar hoe we kijken naar die omstandigheid.
Ja, Ja. En dat je jezelf toestaat dat het jezelf goed gaat.
Ja.
Op alle vlakken. Ja. Dat is een kunst.
Ja. Ja.
En dat heeft ook te maken met je familie. Er zijn natuurlijk mensen die de kampen in de oorlog hebben overleefd. En die voelen zich schuldig.
Ja, survivor guilt.
Ja. En ja, dat is. Het kost echt moed om te kiezen voor geluk.
Ja, ja.
Het kost moed om te zeggen van oké, voor mij is er een baby geboren die is overleden na de geboorte. En ik mag wel gelukkig zijn.
Mm-hmm. Ik mag hier zijn.
Ik hoef dat lijden niet op mij te nemen. Ik ken letterlijk mensen die dan zeggen tegen mij, ik wil met jou werken, maar ik gun het mezelf niet. Want ik vind dat ik nog wat langer moet lijden.
Ja, oh, zeggen mensen dat echt zo letterlijk?
Ja. Als ik dan uit ga leggen over, weet je wel,
wat het gaat
brengen. Nee, bijvoorbeeld van in een geval van iemand die waar een doodgeboren kind eerst was. Van dat ik dan uitleg, ja, je neemt het lijden van je broertje of zusje op je. Maar ze zijn zo diep vanuit de buik van de moeder al doordrongen van, ik moet dat lijden op mij nemen.
Ja, uit loyaliteit.
Ja, en dan ik werk natuurlijk met ondernemers die het goed doen. Wat er dan gebeurt is dat ze het financieel, dus dat vlak hebben ze wel op orde. Dat mm-hmm. gaat heel goed. Mm-hmm. Maar ze mogen niet alles hebben.
Ja, 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 ja.
Dus dat is heel slim eigenlijk van het ego.
Ja.
Van een kies, dan zijn ze wel heel erg goed in hun vak. Weet ik veel hoeveel winst en omzet, je snapt het wel. En de andere kant, het liefdesvlak, dat houden ze in de duisternis. Daar pakken ze niet, daar nemen ze niet. Dat gunnen ze zichzelf mm-hmm. niet.
Ja.
En dat is
interesting, hè?
Heel pijnlijk, vind ik het ook. Ik vind het pijnlijk. Het is natuurlijk, het is zo dat ik denk, oh, wat erg dat je dat stuk ook, want je gunt jezelf niet alles. Terwijl het leven is gemaakt om alles te hebben. En je dient die persoon die uit je familie totaal niet. Die persoon die zou alles ervoor over hebben dat jij alles pakt.
En je hebt ook, want dat zie ik bijvoorbeeld. Je hebt ook zoveel meer te geven.
Ja.
Als je ook.
Als jij het leven neemt.
Ja, man.
Met alles erop.
Man.
Geld, liefde. Vooral in ons vak. Als je mensen coacht. Dan al die mensen. Dat kun je allemaal geven.
Ja. Maar het kan niet uit een leeg kopje komen. Weet je wat? Ik zag volgens mij vandaag een video van zeg maar super ondernemer Gary Vaynerchuk, zo'n Amerikaanse super zichtbare ondernemer. En hij zei, en dat vond ik echt mooi, people are addicted to fear. Mm-hmm. En zijn doodsbang voor geluk. En maar weet je hoe dat ook komt? Als ik naar mezelf kijk, zoals bijvoorbeeld nu met de talkshow. Dat is echt mijn lang gekoesterde droom.
Mm-hmm.
Het gaat eigenlijk vet makkelijk.
En je gunt het jezelf.
Ja, maar ik heb dus ook doodsangsten de hele tijd.
Ja.
Omdat het gewoon een nieuw level van geluk behelst. En dan gaat ook, dit klinkt zo raar, maar het gaat ook het gaat zo makkelijk, komt makkelijk tot stand. Het is een mega investering, maar ik doe dat gewoon vanuit mijn bedrijf. Dat was altijd mijn droom, mijn eigen beheer. Geen sponsoren en niemand die zich ermee bemoeit op de inhoud, zeg maar. Gewoon wat ik denk dat goed is en wat het team denkt dat goed is. En we zijn ook zo geconditioneerd dat en dat komt ook door, het komt door slechte films, het komt door bepaalde verhalen die er al eeuwenlang circuleren, dat als het met jou zo goed gaat, dat het effect daarvan is dat het met iemand anders, dus als jij veel hebt, heeft iemand anders weinig. Nou, dat is gewoon niet zo. Maar als we dat allemaal denken, ja, dan is het dus problematisch als je veel hebt. Het is ook zo dat als het een tijd goed gaat, moet het daarna natuurlijk weer slecht gaan.
Ja.
Dus je hele systeem is daarop ingericht. Nou, ik heb echt, ik weet niet, jij kan dit zien, maar ik heb mijn hele, ik moet morgen ook naar mijn hele nek zit vast. Ik ben zeg maar super blij met die talkshow. Mijn hele nek zit vast.
Waar gaat je doodsangst dan over?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Mijn doodsangst gaat eigenlijk over dat het misschien toch allemaal niet waar is.
Ja, ja.
En
ja,
ik weet niet eens wat dat allemaal...
Ja, ik begrijp het.
Ja, dat het...
Volgens mij bedoel je te zeggen, het gaat makkelijk. Ja. Ik geniet.
Het klopt, dit klopt toch niet?
Ja. Maar eigenlijk, jouw hele conditionering van vroeger is van...
Je moet struggelen.
Mijn reactie op alles in het leven was vechten. Ja. En nu zit je helemaal aan de andere kant. En jouw ego vindt dit verdacht. En er komt... De klap komt daarna wel.
Ja, ja.
Dus jouw...
Ik zie het zeker niet aankomen, die ijsberg.
Ja, ja. Want het zit achter je rug.
Ja.
Achter je rug voel je al de dreiging. Dus jouw lichaam gaat zich spannen. Gaat zich verweren tegen de klap die hij meent dat die gaat komen.
Ja.
Maar dat is een lie. Het is een droom.
Ja, het is niet waar.
Het is jouw gevangenschap. Het is de gevangenschap van de generaties voor jou.
Ja, ja.
Het is, je verdient het niet, jullie verdienen het niet, maar het is een lie.
Ja.
En jij doorbreekt die gevangenschap. Jij bevrijdt het verhaal waar...
Dat wij moeten strompelen voor het geluk of het succes of zo.
Ja. En als jij dat doet, als eerste in jouw familielijn, dan bevrijd jij... De volgende generaties, jouw dochter, je kleinkinderen. Als jij er niet meer bent, dan heb jij dat gedaan. En dat doe je met deze talkshow en met je werk en alles wat je nog gaat geven. Dus laat je lekker masseren, maar geloof er niet in. Geloof er niet in.
Nee, dit is ook super mooi dat je het zegt. Wat jij omschrijft over die, weet je wel, die... In die generaties, in die lijnen en zo. Ik weet ook in mijn hart, ik weet dat is zo. Maar je oude, en daar weet jij denk ik ook veel over. Je nervous system. Wat is het Nederlandse woord daarvoor?
Je zenuwstelsel.
Ja, je zenuwstelsel. Ja. Net als een verwarming.
Ja.
Een verwarming is ook afgesteld op een bepaalde temperatuur.
Ja.
Het leven laat mij nu zien. We gaan naar een andere temperatuur.
Ja. Ja.
En mijn zenuwstelsel is like, nee, maar hier op deze temperatuur, hier kennen we het, hier snappen we het. We dromen ervan, maar we vinden het ook heel eng op een nieuwe temperatuur. Dus het is echt fysiek om die reden ook. Die angst is echt fysiek ook.
Ja.
Maar ik weet inderdaad dat het is wat jij zegt. En daarom denk ik ook niet dat er iets mis is.
Nee.
Snap je?
Nee.
Ik denk ook niet van, oh, dit zou wel betekenen dat de talkshow niet door moet gaan. Of dit zou wel betekenen dat het... Dus er zit geen verhaal aan. Maar die sensatie van we groeien letterlijk uit die comfortzone, ook uit die oude rol.
Kijk, het licht heeft een hogere frequentie dan je lichaam. En je lichaam sloft er nog achteraan.
Ja.
Er is iets in jouw systeem en in mijn systeem en ons systeem als mens. Wat nog achter de rest, achter het licht, achter de bevrijding aan sukkelt. Ah,
een beetje... Een soort beetje laat is het.
Ja, en dat is gewoon zo. En als je dat weet, dan kun je er naar kijken en het zien en het nemen voor wat het is.
Ja, precies. En dat is denk ik ook het geluk. Ik denk, ik vertel je al deze dingen en I really think dat er niks mis is. En ook met heel veel van de naarste dingen die gebeurd zijn in mijn leven.
Ja.
Ik zou dat bijvoorbeeld nooit mijn dochter toewensen. Mm-hmm. Nooit, nooit, nooit. Maar ik denk niet... En dat dacht ik vroeger wel. Mm-hmm. Ik denk niet dat het leven mij verraden heeft. Ik denk juist dat die dingen op mijn pad zijn gekomen om me open te breken.
Mm-hmm.
En dat is een heel onprettige experience.
Mm-hmm.
Maar ik voel me niet gepiepeld door het leven.
Nee.
Ik voel me niet gecheat. Ik voel me niet...
Nee. Het leven geeft je precies wat je nodig hebt op het moment dat je het nodig hebt. In een vorm die je mind en je ego niet snapt.
Ja.
Maar achteraf gezien...
Ja.
Ik met mijn 62 jaar, achteraf gezien, zie ik dat het allemaal klopt.
Ja.
De dingen die ik niet leuk vond, waar ik onder geleden heb, die me verdriet hebben gedaan, die waren precies wat ik nodig had.
Ja. En nodig had om?
Om te zijn wie ik nu ben. Ja. Om een bewustwordingsproces te activeren, om wakker te worden.
Ja, ja, ik snap je zo. Het is zo, als ik kijk bijvoorbeeld... Om dit concreet even daad bij het woord te stellen. Dus mijn seksueel geweldtrauma. Dat heeft echt alles gebroken. Het vertrouwen dat ik had in mezelf. Het heeft de hele familiedynamiek op zijn kop gezet. Het was echt de worst. Ik had ook een tijdje dat ik had een tijdje paniekaanvalachtige. Maar als ik kijk naar de Sarayda voor die tijd, hè, dus van tot 20. Om allemaal redenen die misschien een andere podcast zijn en die een paar heb ik al gedeeld, waar we zijn opgegroeid en dat soort dingen. Die Sarayda kon helemaal niks voelen. Ik was heel gevoelloos vroeger. En dat trauma was super heftig. Daarna werd ik eerst gevoellozer, want ik ging niet aan de gang met mijn trauma. En toen ik ermee aan de gang ging, dat heeft me bij een deel gebracht van mezelf. En nu mijn hele leven gaat over wat ik voel. Daarom zit ik met die dates tegenover die jongens. Gezellig te zijn en gewoon te voelen. Heb ik het naar mijn zin? Vind ik het leuk? Wat een bijzonder iemand. Ik vind ook zelfs wat we noemen een slechte date. Dus dat is een date waar je helemaal geen verbinding vindt. Zijn super waardevol. Omdat ik wel... Omdat ik het ook heel tof vind om gewoon iemand te ontmoeten waar ik me verder dan helemaal geen klik mee heb. Dus het...
Ja, ik begrijp het, ja.
Niks van wat ik nu in mijn leven heb. Ja, ja, precies. Het is gewoon een experience. Ja. Niks van wat ik in mijn leven heb. Mijn dochter, punt. De vader van mijn dochter en de bijzondere band die de twee families hebben. Mijn bedrijf. Al dat leuke daten waar ik het over... Niks van al dat was mogelijk geweest voor 19-jarige Sarayda.
Ja, ja.
Niks.
Nee.
Zo dicht was ik.
Ja.
En
het panzer moest gebroken worden.
Ja, het panzer moest gebroken worden.
En daar zijn soms ervaringen voor nodig.
Heftige ervaringen, ja. En ik zeg er toch bij, voordat mensen denken dat we hier wegzweven. En ik zou het nooit voor mijn dochter willen.
Nee, dat begrijp ik.
Maar dit is wat ik snap van mijn eigen leven.
Ja.
En daarom weet ik, er is dus niks misgegaan.
Nee.
En that's also why I'm happy. En ik ben heel trots op... Ik ben trots op hoe ik daarmee omga.
Ja.
Ik ben daar gewoon trots op. Daar haal ik ook een deel van mijn zelfvertrouwen uit.
Zeker.
Dat ik weet van...
Dignity komt in mij op.
Ja, ik ben daar echt... Ik ervaar mezelf als iemand met redelijk veel zelfvertrouwen. Dat betekent niet dat ik niet onzeker ben. Want natuurlijk. Maar ik vertrouw mezelf in de basis. Omdat ik ken mezelf ook... In de fucking modder. In de gutter. Ik ken mezelf super high. Ah, talkshow lanceren. Maar ik ken mezelf ook. Jankend 3 dagen op de vloer bij de retraite. Omdat dat hele seksueel trauma eruit geschreeuwd moet worden. Ik ken mezelf. Ik kan gewoon vertrouwen op dat allemaal. Snap je? Dus... Zo.
Sarayda, gezien de tijd...
Ik heb geen idee hoe lang we in gesprek zijn geweest.
We gaan afronden. Wat wil jij de lezer? Wat wil jij de luisteraar nog meegeven? Op attenderen? Ja. Op een aanbod van jou? Op de liefdesshow? Vertel.
Oh ja.
Wat je wil.
Nou,
hoe komen mensen met jou contact? Ja, dat staat allemaal in de show notes trouwens.
Ja, ik zal daar ook wat over zeggen. Maar wat ik eigenlijk nog meer nog dan dat ik iets ga promoten of zoiets. Wat ik heel leuk vind trouwens. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk om mijn eigen dingen te promoten. Echt waar. Maar wat ik, als je dit zit te luisteren. Gun jezelf het ongelofelijke cadeau van weer te leren voelen.
Mm-hmm.
En schakel hulp in.
Mm.
Je kan een boek lezen. I think that's great. Ik lees ook graag boeken. Maar schakel een hulpverlener in. Of meerdere. En dat kan Ellen zijn. Dat kan... Nou, het kunnen een triljard mensen zijn.
Ja.
Echt waar. Maar leer voelen. Leer voelen. Want ik weet niet. Er is gewoon iets magistraals. Alles is mogelijk als je weer leert voelen. Is mijn eigen ervaring. En,
van voelen komt liefhebben.
Oh... Dat is mooi.
Ja. Zo zie ik het.
Mooi.
Ja.
Interesting, mooi. En voor de rest, als je het leuk vindt om te connecten met mij. Ik weet niet, wanneer komt dit online al?
Nou, over een maand pas of zo.
Oh ja, dus dan is de talkshow al geweest. De talkshow is fantastisch. Maar kom hoi zeggen op Instagram, daar ben ik. Ik heet daar gewoon Sarayda Groenhart. Z-A-R-A-Y. D.A. Groenhart aan elkaar vast. Dus apenstaartje Zarayda Groenhart. We hebben altijd leuke dingen te doen. We hebben heel veel. Ik heb een hele mooie training over het vinden van je soulmate client, soulmate klanten. Mensen waarmee je samenwerkt. Waar je dat enorme levenslustige gevoel van krijgt. Maar we hebben van alles. We hebben een leuk e-book over storytelling. Ja. Dus veel business dingen. Maar de laatste tijd ook dus meer op het gebied van het leven dat aan die business vastzit. Het hart, het kloppende hart dat aan die business vastzit. Ja, vind mij en kom connecten. Stuur me een DM. Laat weten als je de podcast geluisterd hebt.
Ja, leuk.
Als je er mooi inzicht uit hebt gehaald. Ja, kom hoi zeggen. Zarayda Groenhart.
Dat zou ik zeker doen, luisteraars. Ik geniet altijd heel erg van je stories. En je...
Wat leuk. Ja, wij kijken elkaar stories altijd, hè? Ja.
Zarayda, uit het diepste van mijn hart, dank je wel. Ik vond het een heel mooi gesprek. En ik voel al duidelijk dat heel veel luisteraars hier ook in de toekomst veel aan gaan hebben.
Ik hoop het.
Voel jij dat ook?
Ik voel dat we het gegeven hebben.
Het gaat om een visie. Ja. Die geboren wil worden.
Oh ja, ja, ja.
Een kijk op de wereld, een kijk op je omstandigheden, die nieuw licht werpt op jezelf, op liefde.
Ja, ja, het gaat uiteindelijk over liefde. Ja. Ik hoop dat je daaruit kan halen wat je daaruit haalt. Het was gewoon in elk geval heel fijn. Ik meet het aan dat ik denk, het was een super fijn gesprek. Dus dan heeft het vast een plek wel gevonden, anders wat er moest gebeuren.
Als deze podcast je geïnspireerd heeft, wil je dan iets voor mij doen? Maak een screenshot en deel die via Instagram en tag mij in een bericht. Stuur deze podcast door naar een persoon waarvoor dit interessant is. Mail mij en vertel welk inzicht je uit deze aflevering hebt gehaald op mail@lnv.nl. Wil je dan nog één ding voor mij doen? Ga naar SoundCloud, Spotify, iTunes, zoek de podcast op en geef mij een review. Door deze review wordt mijn podcast beter vindbaar en kan ik nog toffere gasten verleiden om hun verhaal met ons te delen. Wil je in het vervolg een melding krijgen van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik in de podcast-app op button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Bedankt voor je aanwezigheid, waardeer ik enorm. Tot de volgende keer!